tekstwoord voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Uit de Handelingen der Apostelen, het 6e hoofdstuk, het 15e vers. Handelingen 6, vers 15, waar het woord des Heren aldus spreekt: en allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Tot zover. Schrijven wij hierboven: het kind van het licht voor het godsdienstig gericht. En overdenk in de eerste plaats de geestelijke zegening. In de tweede plaats de duivelse lastering. En in de derde plaats de hemelse glinstering. Wij overdenken het kind van het licht voor het godsdienstige gericht. En letten op de geestelijke zegening, de duivelse lastering en de hemelse glinstering. Geliefde, nadat enige murmurering in de gemeente omtrent de verzorging der weduwe en der armen gestild was, en er door Gods genade een oplossing gevonden werd in deze omstandigheden, gaat de Heilige Geest nog sterker door, zou je zeggen, om de gemeente te zegenen, uit te breiden met mensen tot de gemeente die zalig worden zal. Wij laten het verband grotendeels rusten, maar wijzen slechts op enkele belangrijke zaken. Want als dat dan alles achter de rug is, de diakenen zijn aangewezen en hun de handen opgelegd, dan lezen wij weder en het woord Gods wies. En het getal der discipelen vermenigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare priesters werd de gelovigen gehoorzaam. Daar bedoelden wij mee, of dat bedoelden wij toen we de eerste gedachte u noemden, geestelijke zegening. Een ogenblik probeerde de Satan heerschappij te krijgen en de harten en zinnen tegen elkaar te verheffen en te doen botsen. Maar het mag niet gelukken. De Heere had gezegd tegen zijn discipelen: blijf gij te Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit der hoogte. Want het is des Vaders welbehagen om die bloedstad, die stad waarvan hij profeteerde, niet één steen zal op de andere gelaten worden. De stad waarover hij tijden profeteerde, dat er een weegeroep zou weer klinken binnen haar muren, en dat ze door het rechtvaardig oordeel Gods van de aarde verdelgd zou worden. En hij weende toen hij haar schone gebouwen zag, die stad. Daarin had God nochtans naar zijn welbehagen een volk verkoren. Dat moest worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. Wat is de werking des Heren hooggeducht? Wat is zijn raad onbegrijpelijk? Wij zouden zeggen wat het eerst aan de beurt is, om door vuur en zwavel als een Sodom van de aarde verdelgd te worden. Daar heeft de Heere een grote schare uitverkoren. Daar wil hij met zijn woord werken. Want het woord wordt hier voorgesteld als een wassend, een woord dat wies, dat uitdijde, dat groeide. U zult zeggen: ja, maar er wordt toch bedoeld ermee dat de gemeente breidde uit. Ja, en toch is het zo mooi uitgedrukt. En het woord Gods wies, groeide. Het wil eigenlijk dit zeggen, dat het woord Gods niet alleen in de mens, maar ook onder de mens als een zuurdeesem werkte, die doortrok naar alle kanten. Want ook degenen die gelovig waren, die wandelden in het woord en die werden door dat woord ingesloten. Het is die geestelijke zegening die de Heere aan zijn kerk beloofd had. Dat door de dwaasheid der prediking zalig zullen worden die geloven. En dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Hoe zullen ze geloven indien het er niet gepredikt wordt? Het duidt ons aan de onafscheidelijkheid van woord en geest. Het duidt ons de waarachtigheid aan van het woord des apostel. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het woord is niet te noemen een letter of een papier. Maar het woord van God zijn daden die hij uitwerkt in het midden van mensen. Het woord van God is niet als een stuk steen, maar het woord van God is als een levend zaad dat gezaaid wordt. Dat ontkiemt, dat door rotsbodem en al zelfs henen dringt en wringt. Sterker nog dan het natuurlijke zaad. Maar het is een levend zaad. Het schiet nederwaarts wortelen en het draagt opwaarts vruchten. Want de Heer doet uit zijn hof spruiten wat hij zelf daarin zaait. Daarom is het zo'n troostrijke gedachte, deze geestelijke zegening die de Heer door zijn Heilige Geest als een gave van het Pinksterfeest gegeven had. Dat het woord Gods niet nutteloos, niet krachteloos was. Maar dat het woord hier als de ware bedoeld wordt als zoveel handen en armen hebbende. Die het uitstrekt naar het oosten en naar het westen. Naar alle plaatsen waar des vaders eeuwige raad en welbehagen heen ligt. Het woord Gods wies. Het grijpt naar alle zijden. Het grijpt ook onder de scharen van priesteren, die niet opgehouden waren met offeren in de tempel, maar die nog steeds verwachten de Messias. Het grijpt ook uit de vijanden en des konings tegenstanders. Het grijpt uit mensen die niet lang tevoren hadden geroepen, kruis hem, kruis hem. Dat is de zegen van het Pinksterfeest. Dat de Heere God onconditioneel, niet aanmerkende, enige waardigheid of onwaardigheid van het schepsel, door zijn woord zijn handen uitstrekt naar een wedersprekend, tegensprekend, dwaas en onvernuftig volk dat geen verstand heeft. Dat is eigenlijk het hart van de blijde boodschap. En het woord van God wies. Want het was geen mensenwoord. Het was geen mensenwoord. Een mensenwoord kan de duizenden in beroering brengen. Een mensenwoord kan misschien een heel legio van mensen in extase brengen. Zodat ze alle kiezen voor Jezus. Een mensenwoord kan een mens misschien zelfs in tongen doen spreken en allerlei vreemde klanken uitstoten. Een mensenwoord kan de mens doen huilen en wenen. Maar een mensenwoord kan in der eeuwigheid niet zondaren hechten aan de borg en middelaar. Dat kan Gods woord alleen maar doen. En dat woord Gods, dat hebben zij gepredikt, dat mochten ze door genade prediken. En daarom grijpen zij niet zelf als het ware. Zij voegen niet toe tot de gemeente die zalig wordt. Zij delen de zegen in de diepste zin niet uit. Maar ze delen het levende brood, het woord van God, delen ze uit. En ze geven het aan dat woord over en dat woord dat grijpt, dat wies, dat groeit, dat werkt. Dat is ook wat. Als de kerk dat zou mogen verstaan, de zichtbare kerk? Zou ze niet in die dwaze activiteiten zich verliezen, waardoor ze zichzelf meer gedegradeerd heeft tot een sociaal instituut, tot een ontwikkelingshulpprogramma en programmeur? Dan zou ze verstaan dat het woord alleen, dat woord dat God door zijn geest aan zijn kerk beloofd heeft, dat zal het doen, omdat hij zijn geest heeft uitgestort om dat woord te gebruiken om zondaren zalig te maken en ze bij te voegen tot de gemeente die zalig worden zal. Dan staat er ook niets in de weg. Dan is er tenslotte zelfs een schare priester die gehoorzaam mag worden aan het geloof in de Heer Jezus Christus. Geliefde, bedenk deze geestelijke zegening. Die heeft niets te maken met alle uiterlijke welvaart, eer en roem. Deze geestelijke zegening is daarin geestelijk, omdat het op een voor ons verborgen, maar op toch een krachtige wijze, de gemeente van God formeert op deze aarde, zodat zijn koninkrijk komt. Wat een zegening die de Heere in het Pinksterfeest aan zijn gemeente heeft gegeven. Dat hij nu niet gezegd heeft, je moet wat praten, je moet wat zeggen, je moet wat denken. Nee, maar dat hij gezegd heeft tot zijn kerk, gij zult mijn getuige zijn. Dat hij ze maar een enig wapen, maar dat is ook genoeg. Dat hoeven zij ook zelf nog niet eens als het ware te richten. Maar dat doet de Heilige Geest. Een enig wapen heeft hij gegeven. Dat is zijn woord. Dat wapen is een zaad. Dat wapen is een woord met 1000 armen. Dat grijpt om zich heen. En dat voegt toe tot de gemeente die zalig worden zal. Dat mag een troost zijn voor de kerk. En het woord, Wies. Het woord van God deed haar kracht. Omdat hij zijn geest gegeven heeft. Die nimmer meer van zijn gemeente zal wijken. Zodat het woord zal wassen. Tot de laatste dag van deze bedeling toe. Dan nog. Zal ze haar armen uitstrekken, zodat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Want hoe zullen ze hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? Te midden van alle moedeloosheden van dit leven, te midden van de duisternis die wij gewaar worden om ons heen, is dat de troost waarmee de Heilige Geest troost? Het woord Gods, Wies. Het zal het zeker doen. Het zij ten oordeel of ten voordeel. Het zij in een reuke des doods ten dode of een reuke des levens ten leven. Ach, dat de Heere dat wilde bevestigen, ook in het laatste der dagen. Want nu zien wij algemeen dat het woord het karakter gaat dragen van de mens die onder dat woord verkeert. Dat woord wordt aangepast aan de verlangens en de begeerten van de moderne mens. Dat woord moet zodanig vervormd worden dat het tenslotte de moderne mens enigszins aanspreekt. En zo past men het woord Gods aan, en dat kan niet. Want het woord moet niet aangepast worden, maar wij. Wij hebben de toepassing nodig van dat eeuwig blijvende en onveranderlijke woord. En als dat losgelaten wordt, en als de Heere dan overgeeft aan onszelf, dan dragen wij de naam nog wel van kerk en van christelijk. Maar dan weent de arme ellendige, omdat hij bemerkt, het is niet het wassende, groeiende woord, maar het is een kerk die moet groeien door het aangepaste woord. Dan komt de mens, het zij de vrome of de goddeloze mens, die komt dan in het middelpunt. Omdat men niet meer durft en er ook niet meer van weet, om zonder meer het woord van de levende God te verkondigen. Het wel u over alle rechtvaardigen, het zal hun wel gaan. Alle die door een waar geloof Christus zijn ingeleid. En het wee u over alles wat daar buiten is, de goddeloze, want het zal hem kwalijk gaan. Zo is dat wassende, groeiende, grijpende woord van God het middel, waardoor de Heere zijn gemeente wilde formeren. Daarom is het ook zo ontzaglijk ernstig. Is er zulk een duivelse strijd gaande, want de Satan weet het wel, dat God door zijn woord, de rechte verkondiging van zijn woord, zijn gemeente bouwt. Dat weet hij beter dan de predikers. En daarom is zijn gehele doeleinde om dat woord te veranderen en dat woord in een ander licht te brengen en aan te passen. Want de Satan weet, waar dat woord niet meer was, waar dat woord niet meer gevonden wordt naar het woord, daar trekt de Heere zich terug. Daar laat de Heere een gemeenschap spelen met de vorm, met een naam, met een aantal lidmaten of met de financiële omstandigheden. Dan is er niet meer die rechte gemeenschap die verbindt armen en ellendigen aan het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt en aan de drieënige God. Ach, daarom kunnen wij nooit genoeg en nooit hoog genoeg denken van datgene wat de Heere wil en doet door het woord. Want het is een onuitsprekelijke zegening en ze vermenigvuldigde zeer. Ja, als je dat leest, dan zeg je ja. Wat is onze tijd dan daarin arm? Wij. Dat kan wel eens bedroevend zijn. Want die grote uitbreiding zoals in die dagen, dat zien we zo niet. Het lijkt wel of alles in een slaap verzonken is. Die begeerte naar dat woord. Dat wandelen onder dat woord. Het wordt hoe langer hoe minder. Maar dan nog zeggen wij. Nog, als we dan bedenken aan het einde der eeuwen gekomen te zijn, Heere, het is een wonder dat er nog een vermenigvuldiging is van discipelen. Ook al gaat het misschien bij ons in de vorm van een optelsom, dat gaat niet zo hard. 1 en 1 is 2 en 1 is 3. Het is geen vermenigvuldiging, maar toch gaat u door om bijeen te vergaderen, uw kerk uit alle geslacht, tong en taal. Dat zijn geestelijke zegeningen. Dat zeg ik ook tegen de kinderen, dan moet je altijd maar bedenken, kinderen, je denkt aan werk, aan een beroep. Je denkt aan allerlei zaken. En als je groter wordt en je krijgt verkering, hier en her en derwaarts zwerft alles heen soms. Maar, het is een geestelijke zegening, als bij alle plannen en overleggingen het in de op de bodem van onze ziel ligt. Hij laat mij niet wijken van uw woord. Dat ik daarmee mogen rekenen, waar mijn weg zich ook heen mogen spoeden, kan ik opgaan, leven onder zijn woord en getuigenis. Want hij is de God die door dat woord vermenigvuldigt en werkt en grijpt. En al is het dat wij een God nooit kunnen binden, en dat hij met een kromme stok een rechte slag kan geven, dat mag ons toch nooit de vrijmoedigheid geven om dat goed te keuren. Zeker niet. Maar we hebben elkander altijd te vermanen, zolang het dag is. Gedenk zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Nu die ongelovige priesters, die ongelovige mensen, die tenminste niet in Christus geloofden, die worden gehoorzaam gemaakt door de Here. Moet je eens opletten. Daar moet je eens op letten. Een hoop mensen willen wel godsdienstig zijn, maar ze verstaan niet dat God werkt gehoorzaamheid. Die kunnen je heel wat vertellen. Soms nog niet eens oude mensen heel wat vertellen. Ja, met tranen in de ogen. En kijk eens naar het leven. Leven. Hun gangen en wegen. O, ze hebben weer allerlei afwijkingen. Let er eens op, dat wassende woord, dat maakt den geloven gehoorzaam. Dat wil zeggen gehoorzaam aan het geloof van Christus, maar ook gehoorzaam door het geloof. En wat is dat gehoorzaamheid? Dat is niet je eigen onttrekken. Dat is niet een spelletje ermee spelen. Dat is niet in het minst en het gering voor het minst en geringste maar thuis blijven. Nee. Maar den geloven gehoorzaam te zijn, dat komt uit. In het leven van op zichzelf walgelijke zondaar. In een rechte verbinding aan God en zijn woord. En in een niet afhankelijk zijn van ons gevoel. Begrijp je? Dat is een gevaarlijke maatstaf. Maar die gehoorzaam wordt en geloven komt in de vrucht openbaar. Die is erbij. Die is eronder. Als die kan. Ook al heeft hij misschien niet altijd dat levende gevoel en begeerte. Hij wordt erbij getrokken. Want hij leert wat God zegt. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. En ongehoorzaamheid is een zonde van toverij. Zult u er eens om denken? Want het koninkrijk Gods is niet in woorden gelegen, maar in kracht. In betoning des geestes. Ze werden de priesters, ze werden de geloven gehoorzaam. Geestelijke zegeningen. Daarvan zingen wij ook wel eens op de dag van zijn opstanding. Och Heere, geef dan uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. En wie is er onder de verkondigers? Ook een diaken. Die mag ook het woord verkondigen, niet alleen uitdelen. Het wil niet zeggen, sommigen hebben dit aangewend om de ambten als het ware te kleineren. Zo niet. Uitzonderingen bevestigen de regel. Maar hier zien wij dat Stefanus, een man vol geloof, dat hij grote tekenen doet onder het volk en wonderen. Maar boven alles dat hij begiftigd is, hij, een Jood die het Griekse volk zo kende, die met de gewoonten en godsdiensten van de volkeren rondom zo op de hoogte was, dat hij ze aanpast door het woord der wijsheid, de wijsheid van de geest, zodat ze niets kunnen spreken. En al die Joden die meer of meer gevormd waren door die heidense wijsgeeren, door het Griekse denken, die staan machteloos tegenover Stefanus als hij ze op grond van het woord overtuigt dat Jezus is de Christus. Ze konden niet wederstaan. Ze zijn wel druk bezig om te wederstaan, maar ze bereiken geen succes. Stefanus, hij gaat maar door om hun aan te tonen en ze te vangen in hun eigen woorden, omdat de geest hem verlicht. Ze konden de wijsheid en de geest niet wederstaan. En dan, waar de Heere zijn geestelijke zegeningen geeft, daar komt de duivel direct op af, met een duivelse lastering. Ze huren wat mannen. Net zoals Agab deed toen hij Naboth uit de weg wilde ruimen. Net zoals ze bij de Heere Jezus hadden gedaan en vele valse getuigen stonden tegen hem op, hem lasterende, maar ze konden niets zeggen. Ten slotte zei de enige, we hebben hem horen zeggen, breek deze tempel en ik zal hem in 3 dagen af opbouwen. Valse getuigenis, klapachtige lieden, steken een stad in brand. Gij zult geen vals getuigenis spreken, wat een zonde. En vooral voornamelijk wanneer deze zonde gericht is, het is altijd zonde, maar tegen het duidelijke openbare werk van God. En ja, die duivelse lastering, die houdt in dat ze zeggen, die Stefanus, dat is een antinomiaan. Dat betekent iemand die tegen de wet is. Antinomen, antinomius, tegen de norm, tegen de wet. Hij veracht Gods heilige wet, Mozes, die voor iedere Jood in die dagen het hoogtepunt was. Die persoon Mozes. En als je aan Mozes komt, dan kom je aan God. Hij verkondigt andere zeden. Hij beroert het volk. Zouden ze daar aanleiding toe gehad hebben? Nou, die aanleiding hebben ze genomen. Maar ik zou het zo te zeggen, het zit er wel in. Ze hebben natuurlijk uit Stefanus' mond gehoord, die wet des geestes, des levens. Want ik las nog niet zo lang geleden enkele uiteinden van stervende rabbies in die dagen. Maar dat was wel het kenmerken dat de meest godzalige rabbies, ook in die dagen van de apostelen en van de profeten, waar de ongewijde geschiedenissen van vermelden, daar stierven de meesten zeer twijfelend. En zelfs die in hun leven zo ontzettend heilig waren geweest, naar de vorm, dat ze gebod op gebod en regel op regel ten nauwste hadden vervuld, en die door hun leerjongeren aanbeden werden, aangebeden werden. Denk aan de Gamaliel en zoveel wijzen. Als ze gingen sterven, stierven ze allemaal onrustig. Want ze dachten allemaal, zouden mijn goede werken zo groot zijn, dat ze mijn gebreken en kwade werken overtreffen? Zou de weegschaal doorslaan naar het eeuwige leven? Of zouden toch nog mijn kwade zaken het overwinnen? O, er kwam zo in uit de onrust. Er kwam zo in uit dat ze de wet des Heren niet verstonden. Er kwam zo in uit, ze waren op een dwaalspoor. Die onder de wet zijn, zijn onder de vloek. En een mens kan lang stand houden, maar in de uren van de dood. En er moet betaling zijn, en er moet gerechtigheid zijn, en heiligheid. Dan begint de meest verst gevorderde rabbi te wankelen. Nu, Stefanus heeft ongetwijfeld gepredikt, die enige naam die onder de hemel gegeven is. die sprak toen hij op aarde wandelde, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om dezelfde te vervullen. Want eerder zal de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één titel of jota van de wet voorbij zou gaan. Nee, hij heeft de wet niet bestreden, maar hij heeft de wet hoogelijk geëerd. Maar Stefanus, hij heeft hem van Mozes schouders af mogen nemen. En hij heeft hem mogen zien op de schouders en in het ingewand van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En hij heeft verteld dat wij met onze handelingen met de wet, wij met onze wetticisme, wij met ons zoeken van het eeuwige leven verloren zijn en blijven. En nu voelen ze misschien wel aan in hun zielen dat hij de waarheid spreekt. Maar toch, ze lasteren deze waarheid en ze nemen iets uit zijn woorden om het te verdraaien, om een vals getuigenis te geven. En ze doen net alsof de boodschap van Stefanus inhoudt om Mozes en het woord van God en de zeden maar opzij te schoppen. En om zo de God van Israël, die heilig is, naar de laagte te trekken. Daar geven ze hem dus, dat is nog precies hetzelfde zo. Precies hetzelfde. Maar een mens verstaat het niet wat hij doet met zijn lastelijke woorden. Hij verstaat het niet. Als hij in een paar woorden de leer van vrije genade, van Gods kracht en woord, met een paar woorden afdoet als antinomiaans. En dat doen ze toen en dat deden ze toen en dat doen ze nu nog. Die man die spreekt tegen Mozes, omdat die man eigenlijk hun aantoonde dat zij Mozes nog nooit verstaan hebben. En dat ze met al hun werken, farizeeërs, ijdel zijn voor God. Want de wet is geestelijk, maar wij zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. En nu wordt hun het masker opgelicht van hun gezicht. Nu voelen ze dat die Stefanus hun doorziet. En hun hart klaagt ze aan in onrust. En in een hinken op twee gedachten. En in plaats van een buigen onder het woord, is er een verharding tegen het woord. Daarom die lasteraars, die gaan weer rond, zoals in de dagen van de kruisiging van de Heer Jezus. En ze beroeren het volk, ze zwepen hem op. En tenslotte wordt hun woede zo groot, de duivelse lastering heeft zulk een succes, dat alles wat nog enige vroomheid en heiligheid heeft in zichzelf, alles dat niet als goddeloze gerechtvaardigd wil worden om niet, alle die zweren bij Mozes en bij de tempel en bij het altaar, alle die met lange gewaden en heilige sieraden in zichzelf voortwandelen, dat komt op de been. Dat breekt los. Het wordt als de hel aangevuurd door een vurig drijven van de Satan. Satan stelt ook zijn vermenigvuldiging tegenover het woord Gods dat vermenigvuldigt. En hij vermenigvuldigt de goddelozen bij duizenden en hij spant ze voor zijn onheilige wagen. En hij drijft ze af op het kind van het licht. Om hem voor het gericht te brengen. Op hem aanvallende lees je. Als een stroom. Waarvan de dichter zegt. Wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen. En aanrukt om zich met mijn vlees te voelen. De vijand die op het hoofd rijdt. Die als een waterstroom aankomt. Waarvan de kerk zong. Ten ware de Heere zeggen u Israël, en waren de heren die bij ons geweest is, toen s vijands macht en aanval werd gevreesd. Ten ware de Heer ons niet had gered, wij waren vergaan. Want een hete toren had ons gewis ontzield. We zouden versmoord zijn in een jammervloed. U denkt maar, die Stefanus, die ging er toch aan. Ja, maar toch bleef het waar voor hem. Psalm 124. Want kwamen haast des vogelvangers net. De boze strik tot ons bederf gezet. Want straks onder de stenen die hem treffen, breekt de strik los en hij is vrij geraakt. Gelooft, zij de Heere die hem redde van het graf. Blijf eeuwig waar, maar door andere wegen als dat wij het ons denken. Door andere wegen. De Heere staat zijn ellendige bij. Maar midden in de dood. Midden in het omkomen. En dan vallen ze op hem aan, die duivelse horde. Want waar de Heere werkt, wil de Satan ook werken. En dan laat hij zich niet onbetuigd. En als de Heere de Satan een ogenblik onder de toelating zijn gang laat gaan, dan kunnen wij geen zondag meer veilig bij elkaar zitten. Dan vliegen de steen door de raam. En worden we van de straat afgeslagen. En zij beroerden het volk en ze grepen hem. Ze grepen hem beet en ze sleuren hem mee. Als een woest beest wordt hij meegesleurd. Zoals men een beest vangt. En ze trekken hem voor het Sanhedrin, waar niet lang tevoren de koning stond. Die gezegd had, een discipel is niet meerder dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En zeker de valse kerk, die zal met een dubbele haat vervuld zijn tegen de ware kerk. Nu staat hij voor diezelfde raad. Daar waar nog niet lang geleden de gezegende borg en middelaar en de hoge priester sprak. Indien ik kwalijk gesproken getuig tegen mij. En ze sloegen hem op het aangezicht. Ja, dat is toch een zegen voor die Stefanus. Vlees en bloed kan niet bekijken, maar het is een zegen. Het is een grote genade. Neemt de schuld van al die blaffende honden niet weg. Dat niet. Maar voor Stefanus is het een eerkroon. Dat hij daar achter de koning mocht aanwandelen. De koning. En dat zijn woord in hem vervuld mocht worden. Ge zult van alle gehaat worden. Ze zullen u trekken voor de synagoge. Ze zullen u uit de synagoge werpen en, u trekken voor hun overste en voor hun raad. Maar wees niet bezorgd, want ik zal u geven te spreken in die uren. Ja, welke de wereld niet waardig was te ontvangen, maar hebben in schaapsklederen gewandeld en in de holen der steenrotsen. Het gaat goed, het gaat toch goed. Naar Gods zijde gezien gaat het goed. En daar komen de valse getuigen aan. En daar staan ze, ja, met ernstige gezichten. Terwijl de raad vergaderd zit. Paulus zit er ook bij. Hij mag nog niet zeggen, hij is een leerjongen. Hij kijkt met diepe afschuw naar die vuile ketter. Die daar staat voor de inquisitie. Hij kijkt er met afschuw naar. O, Gamaliel zou maar een enkel woord hoeven te zeggen. En hij zou op hem aanvallen. Om dit goddeloze rot te verdelgen van de sekte van Jezus van Nazareth. En hij luistert ook gespannen toe als de valse getuigen zeggen: deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. En hij zegt dat Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken. Dat is waar.
Dat had hij ook gezegd.
Christus zelf had het gezegd. Geen steen zal er op de andere gelaten worden. Maar ze verdraaien het in een vals daglicht. Ze verdraaien het zo alsof Stefanus alle heiligheid en alle ware vroomheid en godzaligheid aan het kruis wil nagelen. Alsof hij er niets meer mee van doen wil hebben. Maar het was net andersom. Stefanus wilde hun bedekte goddeloosheid en vijandschap openbaren. Meer nog. Anders nog, hij wilde het dierbaar evangelie der zaligheid voorhouden. Want hij was vol wijsheid en kracht des geestes. Opdat ze hem mochten tasten en vinden die het leven was. En dat zij openbaar mochten komen in hun dwaling. Maar ze draaien allemaal om. De heilige plaats en de wet aanrander is het. O, wat zullen hun tanden geknerst hebben. Wat zullen ze verblijd geweest zijn met dat kind van het licht. Dat hier nou staat voor een godsdienstig gericht. Er is geen heil te verwachten hoor. Want de Satan heeft een lange dood van ons uitgesproken. Achter hun rug. En achter Stefanus rug. De Satan kent geen gratie. De Satan kent maar één begeren. En dat is krijg te voeren tegen de overige van het zaad. Om ze van de aarde te verdelgen. De zeden veranderen. Jazeker. Dat leert Jezus. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast. Dat hebben die fariseërs nooit gezegd hoor. Die hebben alleen maar gezegd, je moet nog wat meer dit doen en je moet wat meer dat doen en je moet zus en zo. Maar tenslotte hadden ze weinig hoop voor de vervloekte scharen die de wet niet eens wist. Die gingen allemaal naar het graf. Naar de dood uit hun waarneming. En daarom, als ze deze pest in hun midden, voor hun is het een pest hebben staan, die hun een andere zede gepredikt heeft, die hun voorgehouden heeft wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, gestraft in zijn heilig kind Jezus, aan het hout. Als die ze dat voorgehouden heeft, zijn de fundamenten van hun harten bewogen en in opstand gekomen. Daarom, terwijl de duivelse beschuldigingen door de zaal weer klinken, houden alle die in de raad zaten de ogen op hem gericht. Intens staren ze hem aan, dat wil eigenlijk zeggen. Ze laten hun oog op hem vallen. Rusten. Om te zien. Hé ja, hij wankelt. De arme hoop valt in onze sterke poten. Hij krimpt. Hij weet wel, deze mens, dat we macht hebben om hem uit de weg te ruimen. Ze staren hem aan. Als roofdieren. Erger nog dan een roofdier. Als een mens die uitziet of dat hij zijn eigen mens in elkaar ziet krimpen. Om dan in zijn botte heerszucht te laten merken. We hebben je. We hebben je. Dan mag hij misschien nog genade roepen, Stefanus. Aan hun. Aan hun het godsdienstige gericht. Maar, let eens op. Daar komt een hemelse glinstering openbaar. Op het gelaat van Stefanus. Terwijl alle hem starrovend aan zitten te kijken. Zien ze zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Het grondwoord duidt eigenlijk min of meer aan een licht. Als de zon opgaat. Oh, om het nou eens heel vrij over te brengen. De zon schijnt op Stefanus gezicht. De zon schijnt zo op zijn gezicht, dat zijn gezicht de weerschijn weerkaatst. van de zon. Ze zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Dat is ontzettend voor degene die het aanschouwen. Dat moet ontzettend zijn. Want hierin geeft God getuigenis. Want zij hadden het maar over Mozes. En hun valse duivelse beschuldiging was: deze man die lastert Mozes. De wet. Maar toen Mozes van de berg kwam, van aangezicht tot aangezicht met God gesproken hebbende, toen de twee stenen tafel in zijn hand waren, waarin Gods wet was ingeschreven door de Heere zelf, toen blonk Mozes aangezicht, zodat ze hem niet konden aanzien. Maar hij bedekte zijn aangezicht met een deksel, opdat ze niet te sterk zouden zien op hetgeen te niet gedaan zou worden. Want tenslotte, in die tafel, het was wel een heenwijzer, een doeleinder naar Christus, maar het was de Christus niet. De wet mocht wel zeggen daarheen, maar de wet kon niet zeggen, ik ben het. Het zou te niet gaan, die bediening, in tafelen bestaan. De bediening des geestes, des evangelies, die zou de harten ingriffen en bearbeiden. Maar die Mozes, die glinsterde. Ook toen hij de stem des Heren had horen roepen, Heere God, genadig en barmhartig, die de trouw houdt tot in der eeuwigheid. Toen ook glinsterde zijn aangezicht. En nu geeft God tegenover die valse getuigen, die duivelse beschuldiging, die net doen alsof Stefan is een ander, uit een ander geslacht is dan Mozes, alsof die een vijand is van alle gerechtigheid. Alsof die Gods heilige geboden verschopt en veracht. Nee, God heeft openbaar getuigenis op het gezicht. Dat hij in gunst op deze man neerziet, nog sterker dan op Mozes. Die deed een deksel op het aangezicht, opdat ze niet te sterk zouden zien op hetgeen te niet gedaan zou worden. Stefan is niet. Die doet geen deksel meer op het aangezicht. Waarom? Op zijn aangezicht ligt de glans van de zonne der gerechtigheid. Van die meerdere Mozes, die de wet niet in zijn handen, maar in het binnenste ingewand heeft opgedragen en gedragen. Daarom hoeft hij zijn gezicht niet te bedekken. Maar staat hij daarvoor als een levend getuige, dat het geloof in de Heer Jezus Christus genoegzaam is om voor God te staan in de gerechtigheid van een ander. O, dat God daarin betoont, Stefanus, mijn kind, ik zie u, ik help u, ik overschaduw u, uw aangezicht mag blinken als een engel, alsof tegenover al die dwalende, grimmige sterren daar in de zaal opeens de zon schijnt op het gezicht van Stefanus. Dat is wat geweest. Dat is wat geweest. De ogen op hem houdende zagen zij zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Hem die ze betichten, Mozes te vertrappen, God te verachten, de tempelsmaatheid aan te doen, die wordt uit de hemelse tempel bediend en bedouwd, op zulke mate dat hij vernieuwd wordt, als door des Heere geest. O, hou je ook van, jij, dat is mijn mens geweest, dat weet ik wel, maar als je nou die Stefanus mag beschouwen als je vriend, als een broeder. Wat een aangename gedachte. Want het zijn de voorboden zal reden. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hier op aarde komt al reden de blijdschap openbaar. Straks onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht die arme man bestraalt. Ten hoogste toppen stijgt. Dus jongen, daar kun je jaloers op wezen. Jaloers op wezen. Om zo door dat hemelse licht beschenen te worden. Niet als een dappere held in je eigen. Maar als een aangevochtene aan alle kanten. Die zeggen, je bent een valse leraar. Je bent een huichelaar. Je bent een lasteraar. Je bent een booswicht. Je zal omkomen. En je kunt er niet uit, maar de hemel beschijnt je en de zon der gerechtigheid en er komt een hemelse glinstering op. Nee, dat is wat, dat is toch onuitsprekelijk groot. Daar staan ze als gefascineerd naar hem zitten ze te kijken. Je zou zeggen, is dat nog niet genoeg? Zullen ze nou niet erkennen, ja waarlijk. Hij predikte de Zoon Gods. Je zou denken, dan is er in de eeuwigheid geen doel meer aan. Dan zullen ze allemaal ter helle varen. Zie de genade Gods, wees nog een ogenblik geduldig. Straks hoor je een man die zegt, mij, de minste der apostelen, de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied. Ik had mede een welbehagen in Stefanus dood. En ik bewaarde de klederen dergenen die hem stenigden. Kun je toch nooit begrijpen wat genade is. Wat vrije genade en ontferming is. Wat een handen dat het woord heeft. Hoe dat ze rukt en grijpt naar alle kanten. En de hemelse glinstering ligt hem op het gelaat. Nee, hij heeft de wet niet vertrapt. Hij heeft de wet haar juiste plaats gegeven in de borg. Hij heeft de tempel, de echte tempel gepredikt. Niet ons gebouw, maar Gods gebouw van zijn vastgemaakt bestek. Hij heeft God niet gelasterd, maar God geëerd in het aangezicht des gezalfden. Nu. Kind, want het is een kind van het licht. Wij begeren gaarne met u af te reizen. Ja, zelfs in zulke wijze, dat mag hem het hoofd kosten en alles, ja, goed en bloed. Want als het aangezicht van de gezalfde koning, als de zonne der gerechtigheid, ons zouden bescheiden, dan is het een voorsmaak van wat de apostel straks getuigt en wij al met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren hier als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren Geest. Amen.